In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 33e psalm, psalm 33, en daarvan het zevende vers, vers 7 van 33. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbare licht. Het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wat er verder volgt in het zevende vers van de 33e psalm. Het woord van de Heere gaan openen en doen het in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 45 tot en met 57. De schriftlezing Johannes 11, vers 45 tot en met 57. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. In de aansluiting daarop te gaan zingen uit de 100ste psalm, het 4e vers. Want goede tieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Wat er verder volgt in vers 4 van de 100ste psalm.
Velen dan de Joden die Maria gekomen waren en aanschouwd hadden geen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriester dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze man doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfs jaars hogepriester was, zeide tot hen, gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hogepriester deszelfs jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag af dan raadslaten zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander, staande in den tempel, wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven, dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Eigenlijk het eerste gedeelte wat we hebben gelezen tot en met vers 53. Ik wil de versen 50 tot en met 52 nog een keer lezen. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaan. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priesters, deszelfen jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over bediening van woord en sacrament. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan tot deze heilige ordening van God, tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Baarsen, moeder Baarsen, vader van Laar, moeder van Laar? Geliefde doopouders, de geboorte van een kind is een groot wonder. Als de Heere nieuw leven wil geven in je gezin. En zo bijzonder als je dan ziet na de geboorte dat alles erop en eraan zit en als alles goed functioneert. Toch zijn er ook heel veel dingen waarvan je dat nog niet met zekerheid natuurlijk kan stellen. Want bij het groter worden dan zal ook blijken of hij zijn beentjes kan gebruiken om te kunnen lopen. En in de loop van de tijd wordt ook steeds duidelijker hoe het gehoor allemaal werkt. En zo kun je nog veel meer dingen noemen. Maar als het nu gaat over de mond, eigenlijk weet je dat al direct. Want direct na de geboorte zet een kind het op een huilen. En al heel snel na de geboorte heeft het kind ook drinken nodig en heeft het daarvoor ook de mond te gebruiken. En eigenlijk is dat heel typerend. Het mondje van uw kind om te huilen, om daarmee eigenlijk aan te geven dat het ook drinken nodig heeft. Een mond ook om te eten, om daardoor gevoed te worden. En nu is het ook die mond die ook in geestelijk opzicht ook gebruikt dient te worden. En daar ligt een verantwoordelijkheid voor u als ouders. Want u hebt de mond, en dan spreek ik dat in overdrachtelijk, in geestelijke zin, van uw kind te voeden. Voeden met de woorden van God. Voeden met die woorden die voeden ten eeuwige leven. Voeden met het voedsel waardoor ze nooit meer honger hoeven te lijden. Geef ze wat dat betreft genoeg te eten. Lees met ze uit de schriften. Maak ze bekend met Gods woord. En als ze de leeftijd hebben, neem ze ook mee naar de kerk. En voed ze op in de vermaning des Heren. Maar dan ook met dat doel dat ze uiteindelijk ook zelf hun mond gaan gebruiken. Dus dat er niet alleen eten naar binnen komt, het voedsel van Gods woord, maar dat ze ook zelf met hun mond wat gaan doen. Dat zij gaan roepen tot God. God aanroepen in hun nood. Hongerend en dorstend naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat ze aangewezen zijn op de hulp en op de leiding van God. Kijk, het doet je uiteindelijk, al kan het best eens de nachtrust verstoren, maar het doet je wel goed als je 's nachts je kindje hoort huilen. Als dat roept om eten en als je daardoor ook weer die tekenen van leven hoort. Nog meer geeft je dan toch als ouder ook vreugde als je kind gaat roepen tot God. Als je merkt dat ze God nodig hebben. En dat ze niet buiten de Here kunnen. Dan gaat het over de mond van uw kind. Maar uit uw mond, uit de mond van hun vader en moeder, heeft net ook een ja-woord geklonken. En daarin hebt u beloofd om uw kind ook christelijk op te voeden. Om hem voor te gaan in de vrezen des Heren. En u hebt ook toegezegd om van uw kind alles te weren wat tegen Gods woord ingaat en alles te bevorderen wat mag zijn tot Gods eer. En laat dat ja-woord wat u net hebt mogen uitspreken ook met overtuiging dan in de praktijk mogen worden gebracht. Dat is eigenlijk die tweede mond, niet alleen van uw kind, maar dan ook van u als ouder. Maar daarbovenuit stijgt toch eigenlijk ook de mond van God. Want onder ede zegt de Heere toch in de doop aan die kleine kinderen zijn belofte toe. En hij belooft hen: ik ben uw God. En dan zegt hij alle zorg toe die ze nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. En bovenal in het teken van de doop zegt God in Christus toch toe dat hij al hun zonden wil wassen en reinigen in het bloed van Christus. En dat is uiteindelijk toch ook het rijkste, de toezegging die van God uitkomt. Dus aan de ene kant hun mond, die gevoed dient te worden met de woorden van God, opdat ze zelf leren roepen, leren bidden tot God. Aan de andere kant uw mond, om aan de kinderen ook voor te houden de woorden van God. Maar boven alles Gods mond, die alles toezegt wat uw kinderen nodig hebben. En die onder ede toezegt uw kind zalig te willen maken. Dan gaat als het ware, ook in de doop, zijn mond open. En roept hij het u en uw kinderen toe. Opent uw mond. Opdat zij gaan vragen, opdat ze gaan eisen, opdat ze gaan smeken. Dat alles waar het hun ontbreekt, dat ze dat in die God mogen vinden. En dat is nou ook hetgeen waar het doopwater op wijst. En de Heere die geven u zijn onmisbare zegen, opdat jullie zo met mond en hart aan de kinderen mogen voorhouden wat er in die God te vinden is, opdat je zo als gezin mag leren om met mond en hart die God te prijzen en te eren. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen richting de organist uit de 81ste psalm, ook psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En na de doopsbediening willen we staande toezingen uit de 134ste psalm, het 3e vers. Maar nu eerst vers 12 van 81, opent uw mond. Maarten Baarsen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Arnoldus Aaron van Laar, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Te voorbereiden op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 31ste psalm. 3 versen. 4, 10 en 11. Beveel mijn geest in uw handen. Gij, God der waarheid, gij, o Heer, verloste mij. En ook het 10e en het 11e vers. 4, 10 en 11 van de 31ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. raad amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 132e psalm en daarvan vers 12. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Vers 12 van 132, straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, hij was een soldaat in het leger in oorlogstijd. En met hun bataljon waren ze ver doorgedrongen in vijandelijk gebied. Het was hem al opgevallen dat ze onderweg nauwelijks tegenstand tegenkwamen. Ze konden onbelemmerd veel terrein winnen en doordringen tot in het centrum van het stadje waar ze nu zaten, in het hoofdgebouw van dat stadje. Maar hij vertrouwde het niet helemaal. En zijn gevoel bleek ook juist, want ze waren gelopen in een hinderlaag van de vijand. En het gebouw waarin ze zich bevonden dreigde door één explosief opgeblazen te worden. Als dat zou gebeuren, zouden misschien wel meer dan 100 soldaten de dood vinden. Het kon er maar op één manier voorkomen worden. En daarvoor was het nodig dat één uit hun bataljon de tijdsontsteker van de handgranaat zou uitschakelen. Die soldaat die moest zichzelf dan opofferen door die handgranaat op te pakken en zo snel mogelijk daarmee buiten het gebouw zien te komen. Hij bedacht zich geen ogenblik en hij was ervan overtuigd dat hij dat moest doen. Het werd uiteindelijk zijn dood. Maar zo bleef wel de rest van zijn afdeling gespaard. Hij offerde zichzelf op voor het geheel. Dat is nou toch ook precies datgene wat we met elkaar hebben gelezen in onze tekstversen. We willen er naar gaan luisteren onder het thema: de Hoge Raad besluit om Jezus te doden. Twee gedachten. Allen tegen één en één voor allen. De Hoge Raad besluit om Jezus te doden. In de eerste plaats allen tegen één en in de tweede plaats één voor allen. De opwekking van Lazarus, we hebben daar een aantal weken geleden naar gehoord, die is niet onopgemerkt gebleven. Dat grote indruk gemaakt bij de mensen. Ze hadden gezien hoe Jezus daar stond bij die geopende groeven. Hij weende, bewogen en ontroerd bij het zien van zoveel lijden. Toen hij met macht had gesproken, kwam Lazarus uit die donkere groeven levend naar buiten. En we kunnen ons wel voorstellen dat dit heel wat heeft gedaan bij de mensen die hier omheen hebben gestaan. Bij de mensen die hier getuigen van waren. Dit wonder werkte wat bij hen uit. Velen waren daardoor tot geloof in Jezus gekomen. Zo lezen we in vers 45. Velen dan uit de Joden geloofden in hem. Zoals altijd gaan de wegen uiteen rondom Jezus. Immers, dezelfde zon die het hardste ijs doet smelten, maakt tegelijk de kleigrond des te harder. En als Jezus spreekt, wordt de ene mens verbroken, maar een ander die verhardt. En dat blijkt nu ook wel bij dat wonder in Bethanië. Want we lezen het vers 45 en 46. In vers 45 staat het: velen dan uit de Joden geloofden in hem. Maar in vers 46, maar sommigen niet. Het ene deel valt Jezus te voet. Het andere deel keert zich van de Heere Jezus af. En nu is het altijd weer die vraag, bij welke van de twee hoor jij? Hoe sta jij nou tegenover de Heere Jezus? Want neutraal blijven kan uiteindelijk niet. Het is voor Jezus of het is tegen hem. En dan zien we dat degenen die zich van de Heere Jezus afkeren, dat die direct naar de Farizeeën toe gaan, vers 46. En ze vertellen hen alles wat Jezus heeft gedaan. De openbaring van Jezus' macht deed hun haat en hun weerzin tegen de Heere Jezus alleen maar toenemen. Eigenlijk, jongens en meisjes, als je dat zo leest in vers 46, dan heeft dat toch eigenlijk iets weg van voor klikspaan spelen, of niet? Iets wat jullie misschien ook wel kennen. Er gebeurt op school wel eens dat je aan de juf of aan de meester iets vertelt wat die ander heeft gedaan. En dat doe je dan toch vooral bij degene die je eigenlijk helemaal niet zo aardig vindt. Eigenlijk heel gemeen, want je weet wel dat die ander dan straf gaat krijgen. Maar zo is het nou ook met die Joden die zich van de Heere Jezus afkeren. Ze gaan aan de Farizeeën vertellen wat Jezus heeft gedaan. En ze weten heel goed dat de Farizeeën dit niet leuk vinden. Want hoe meer tekenen de Heere Jezus doet, en hij heeft al heel wat tekenen gedaan, hoe hogere populariteitscijfers hij gaat bereiken onder het volk en hoe moeilijker het voor die Farizeeën gaat worden. En het leidt er dan toe, en dan komen we in vers 47, dat het Sanhedrin een extra vergadering belegt. Ze komen bijeen om over deze zaak door te spreken. Ja, dat Sanhedrin, wat was dat nou? Dat was eigenlijk de Hoge Raad van de Joden. En de leden, zo'n 70 in getal, zo lezen we ook in de lijn van nummer 11. Dat waren nou de hoge priester. Het waren de overpriesters. Eigenlijk de vertegenwoordigers van die 24 priestergeslachten. De schriftgeleerden, de wetgeleerden en ook de oudsten van het volk. Vaak afkomstig uit de aristocratische, welgestelde families. En het Sanhedrin bestond eigenlijk in grote lijnen uit twee partijen. Uit Farizeeën en uit Sadduceeën. Die Farizeeën, dat waren meer het principiële deel van de raad. Die moesten erop toezien dat de wet werd gehandhaafd en dat Gods woord ook recht werd gedaan. Ze waren zogezegd de religieuze autoriteit. De Sadduceeën daarentegen waren meer de politici. Ze kwamen op uit die welgestelde families en ze hadden er geen moeite mee om samen te werken met de bezettende macht van de Romeinen, zolang ze hun status en machtspositie als hoge raad maar konden behouden. En die hielden zich dan vooral bezig met de rechtszaken. En de voorzitter van dit orgaan was de hoge priester. Dus alhoewel de Romeinen het feitelijk voor het zeggen hadden in Israël, ging het Sanhedrin nog steeds over de godsdienstige zaken of over typische Joodse aangelegenheden. En daarvoor kregen ze ook de ruimte van de bezettende macht. Ze hadden dus bestuurlijk nog best wel enige invloed. En nu is die vergadering opnieuw bij elkaar. Misschien ligt er wel een wetsrol op tafel, of een boekrol waar ze net uit hebben gelezen. Mogelijk is Caiaphas, de hoge priester, ook eerst nog wel begonnen met het uitspreken van een gebed. maar ze zitten duidelijk met Jezus in de maag. Ze hebben al zoveel gedaan om de invloed van Jezus in te dammen. Ze hebben al heel wat geprobeerd. Maar niets had succes. En nu zou er dan toch eindelijk eens iets definitiefs moeten worden besloten. En de vraag komt op tafel, vers 47. Wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Valt je dat trouwens op? Ze erkennen dat Jezus veel tekenen doet. Kan ook niet anders. Johannes heeft ons al deelgenoot gemaakt van die tekenen. Die bruiloft in Kana. Die opwekking van de jongeling van Nain. Vele genezingen die zijn verricht. De broodvermenigvuldiging. En vlak hiervoor de opwekking van Lazarus. Ze begrijpen dus allemaal in die raad wel dat Jezus een bijzonder persoon is met grote kracht. Ze kunnen dat niet ontkennen. Maar ze erkennen Jezus niet. En ze spreken verachtelijk met afschuw en met afkeer over hem. Want deze mens. Ze zijn bang dat hij te veel invloed zal krijgen. Want dat is hun leidende motief in de vergadering, vers 48. Indien we hem al zo laten geworden, ze zullen al in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en volk. Ze zijn bang dat het volk massaal de kant van Jezus kiest. En ze zijn bang dat op dat moment ook de Romeinen zullen ingrijpen. Want immers als het volk massaal achter Jezus gaat aanlopen, dat zullen die Romeinen nooit accepteren. Zeker niet gezien die koninklijke aspiraties die hij heeft uitgesproken. Als de zoon van David, die op de troon van David zal zitten en die het koninkrijk van David weder zal oprichten. Het zal leiden tot een opstand. En de Joodse leiders die zien in gedachten de tempel al in vlammen opgaan. De doden die er zullen vallen. Het volk dat zal worden verdrukt. En de stad die zal worden verwoest. Terwijl zo de argumenten over tafel gaan, zullen ze elkaar hebben aangekeken. En zonder het uit te spreken, voelen ze ook de consequentie van dit alles. Dan is het gedaan met hun baantje. Dan is het gedaan met hun bevoorrechte positie. Dan zullen ze hun plaats moeten opgeven. Dan is dat Joodse zelfbestuur helemaal van de baan. Dat is nog wel het meeste waar ze over in zitten, over zichzelf, over hun positie. En daarom zoeken ze naar mogelijkheden om van Jezus af te komen. Hoe apart eigenlijk. Hij die zoveel tekenen heeft gedaan, die niks schuldigs heeft gedaan, die van geen kwaad te beschuldigen viel. Ze willen van hem af. Ze stellen helemaal geen onderzoek in naar de persoon van Jezus. Ze stellen ook niet de vraag of deze mens misschien toch de Messias is. Ze zijn ook niet bezig met die vraag of de woorden die de Heere Jezus heeft gesproken, of die in de lijn zijn met de schrift. Dat was toch een taak, in elk geval voor een groot deel van hen die daar zitting nemen in het Sanhedrin. Die dienden toch elke prediking die er klonk onder het volk te toetsen aan Gods woord. Die waren toch ook geroepen om te waken over de geestelijke welstand van het volk.
En die moesten toch toetsen of hij misschien was gekomen. Waarvan al had geklonken in de boeken van Mozes. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Zou Jezus nu die lang beloofde profeet zijn? Nee. Die vraag stelden ze zich niet in die kerkraadskamer. Daar leefden hele andere vragen. Hoe komen wij van Jezus af? Hoe krijgen wij hem tot zwijgen? En dan zie je aan het slot van vers 48 dat ze daarbij nog vrome argumenten gebruiken ook. En wegnemen beide onze plaatsen volk. Ze doen voorkomen alsof het hen gaat om de tempel, om Gods huis en om het volk van Gods verbond. Ze werpen zich op als de hoeders van de waarheid. Ze doen zich voor als de beschermers van de Joodse religie en van het Joodse volk. Ze denken dat zij hen kunnen beschermen tegen het gewelddadig ingrijpen van de Romeinen. Wat zijn dit eigenlijk voor argumenten? Wat waar in de schrift lezen we nou dat die Romeinen zich druk maakten om hetgeen wat die Joden daar leerden in de tempel en in de synagogen? Het zou hun allemaal een zorg zijn. Ziet u, het moet daar in dat Sanhedrin dus wel op wat anders vastzitten. Ze kunnen het niet hebben dat het getal van volgelingen rondom Jezus steeds groter dreigt te worden. Want dan is het met hun positie gedaan. Dan komt hun ware aard openbaar. En dan zullen ze worden ontmaskerd. En dit laat toch wel zien waar het bij hen op vast zit. Zit het daar trouwens niet altijd op vast? Ook in uw, jouw en mijn leven. Op die vraag wie de hoogste plaats in ons leven heeft. Jezus of ik? Daar in die consistorie in Jeruzalem doen ze voor alsof ze gedreven worden door liefde voor de tempel en liefde voor Gods volk en liefde voor Gods dienst. En zo proberen ze zichzelf en elkaar te overtuigen en zichzelf te rechtvaardigen. En zoeken ze hun eigen geweten ook schoon te houden. Ja, zo is het toch. Een mens heeft er heel wat voor over om zichzelf op de been te kunnen houden. Daarvoor kan hij dan zelfs hele vrome, hele nobele, hele godsdienstige motieven gebruiken. Wat is ons mensenhart toch niet arglistig? En we zoeken met de mooiste en de vroomste woorden de gruwelen van ons zondig bestaan te bedekken. En onder een vroom dekmantel willen we maar proberen de smerigste daden te verbergen. Hebben we daar niet allemaal last van dat we zoeken onszelf mooi te verkopen, terwijl we daarmee ons eigen ik op de been zoeken te houden? En we zijn er nog eens blind voor ook. Wat is het nodig dat Gods geest ons daaraan gaat ontdekken? En dat die geest ons gaat leren dat het altijd weer ons eigen ik is wat er tussen zit. Want dat was ook dat probleem bij dat hoogste orgaan van de Joden. Daar zitten ze die zichzelf bedoelen en zichzelf zoeken te handhaven. Die daar zitten niet tot Gods eer, maar voor hun eigen eer. En die drang tot zelfhandhaving brengt dan Caiaphas, de voorzitter van het college, tot het uiterste voorstel. Hij heeft allemaal aangehoord, de argumenten die over de tafel gaan. En hij heeft ze wel gehoord, maar hij heeft ook gemerkt dat er nog geen oplossing op tafel ligt. Die Caiaphas, waarvan we hier lezen bij Johannes, die in datzelfde jaar hoge priester is. Wil niet zeggen dat het hoge priesterschap van jaar tot jaar wisselt. Het wil hier aangeven, hij was in dat jaar, was hij hoge priester. Zoals hij dat was van 18 tot 36. De langst zittende hoge priester in die eerste eeuw. Die Caiaphas die was een manipulator. Een machtspoliticus. Die zich met draaien en graaien op de been wist te houden. Eén bij wie principes van rechtvaardigheid en eerlijkheid niet hoog in het vaandel stonden. Eén voor wie het eigen belang altijd op de eerste plaats kwam. Een echte pragmaticus. Het ging hem er niet om wat recht is, maar wel wat werkt. En dat blijkt ook nu, vers 49 en 50. Als hij het daar zegt, gij verstaat niet. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Hadden ze het toch zelf ook kunnen bedenken. Caiaphas zegt, dit is nou de snelste en eenvoudigste oplossing. Ruim Jezus uit de weg. Heb je nergens meer last van. En hij doet voorkomen alsof dat dan tot welzijn is voor het volk. Als Jezus er niet meer is, kunnen zij rustig voortleven. Als Jezus van het toneel is verdwenen, kunnen zij met hun spel verder gaan. Het welzijn van het volk rechtvaardigt de opoffering van één. Klonk toen, klinkt vandaag de dag toch nog steeds. Als we denken aan wat we zien in het wereldnieuws bij Poetin en Rusland. Hoe in één week tijd ook bekend is geworden dat 3 critici om onverklaarbare redenen ineens de dood hebben gevonden. Waarvan iedereen ook wel weet, daarachter zit ook de hand van het Kremlin. En onder het mom van het welzijn van het volk worden dan keuzes gemaakt uit zelfbehoud. De waarheid struikelt op straat, maar dat zal Caiaphas een zorg zijn. Hij maakt hen duidelijk in het Sanhedrin. Dat is de keuze waar wij nou voor staan. Jezus moet weg, of wij allen gaan weg. Het Sanhedrin, vers 53, die neemt er zijn advies over. Van die dag af raadslagen zij tezamen dat ze hem doden zouden. Alle ogen zijn er nu op gericht om Jezus gevangen te nemen en te doden. Maar laten we zo aan het einde van dat eerste punt eens voor onszelf nadenken wat dat nu allemaal is. Wat hier gebeurt in die raad. En wat Caiaphas en de zijnen drijft. Hun handel is toch ingegeven door zelfhandhaving. Zij willen op hun plaats, op hun positie blijven. Ze willen hun comfort, hun macht niet opgeven. Ze voelen zich bedreigd in hun positie als het geestelijk geweten van het volk. En als de religieuze leiders van het volk. Hun ik zit ertussen. En daarom is er in hun leven geen plaats voor Jezus. Ze gooien het erop dat ze het welzijn van het volk voor ogen hebben. Maar het gaat ten diepste om hun eigen macht. Dat is nou de hoge priester van het volk. Hij zoekt de eer van God niet. Hij zoekt het geestelijke welzijn van het volk niet. Het gaat hem puur om zijn eigen positie, om zijn eigen status. Een mens, en hebt u uw eigen hart erbij ontdekt, Een mens bedenkt altijd wel weer wat om de Heere Jezus maar uit zijn buurt te houden. Uit dat handelen van Caiaphas blijkt toch wel dat hij een onbekeerd mens is. Eén die nog altijd is zoals hij geboren is. Een mens die leeft in zijn verloren staat. Een zondaar die nog niet wederom geboren is. Een mens die nog altijd leeft voor eigen rekening. Want bij bekering hoort toch dat een mens afkomt van zijn troon. In die waarachtige bekering staat toch het afsterven van die oude mens. Je geeft jezelf over. Je eigen ik gaat de dood in. Je eigen natuur moet sterven. Maar daar wil een mens niet aan. Die gaat voor zichzelf. En die wil zijn zin krijgen. Dat zie je toch al bij de allerkleinste. Als ze ook straks ook wat groter worden, dat je al meteen merkt dat ze hun eigen wil hebben. En dat die eigen wil, dat het ook heel veel draait dat ze hun eigen zin maar krijgen. Dat ze kunnen krijgen wat ze ook zelf graag willen. En is dat ook niet tekenend voor een mens? Zo begint het al als ze klein zijn, maar het wordt alleen maar sterker als ze ouder worden. Altijd weer dat het bij een mens draait om zichzelf. Als de Heilige Geest gaat werken, dan wordt dat anders. Want dan kom je aan het licht als zo'n zelfhandhaver. Als zo'n zelfbedoeler. En dan ga je verstaan dat alles draait om jezelf. Dan kom je er ook achter dat je ook met al je vrome woorden ten diepste niet anders bezig bent om je eigen ik op de been te houden. En daar vind je dan geen rust meer in en daar krijg je ook last van. Zeg nou eens, u jij die onbekeerd bent. Zit dat jouw bekering niet in de weg? Uw eigen ik. En de Gods kinderen in ons midden. Als je zo verlangt naar dat doorbrekende werk en dat verdergaande werk van Gods geest. Wat is daarvan niet dikwijls de oorzaak? Dat het niet komt tot dat doorbrekende werk. Is het ook niet die oude mens, die oude ik, die ertussen zit. Onze zelfbedoeling, om onszelf maar te handhaven. Die geest van Caiaphas, die de eigen positie niet wil opgeven voor Christus. Dat is toch ook precies het probleem van deze raadsheren in het Sanhedrin. Die zijn enkel uit op zelfhandhaving. Dan zien we hier dat als het ware de hel losbreekt. Het recht van Christus wat wordt geschonden. Zijn woord moet worden uitgeroeid. En zijn koninkrijk moet worden verstoord. Maar die gedachten van Caiaphas zijn toch gedachten die opkomen uit een hart dat beheerst wordt door de duivel. Een satanische list waarmee de Heere Jezus Christus wordt bestreden. En alles wordt uit de kast gehaald binnen die leden van het Sanhedrin, opdat hun eigen ik maar recht overeind blijft staan. En zo zien we in Caiaphas en de zijnen toch de natuur van die oude mens terug. Waarvan jullie net hebben beleden dat ook jullie kind die natuur met zich omdraagt. Een kind des toorns van zichzelf. En wat hebben wij, wat hebben zij daarom genade nodig? Want alleen genade leert afzien van onszelf. En genade geeft dat die oude mens de dood ingaat. Zonder genade houdt die mens zich op de been. kan werelds, kan godsdienstig. Maar wat is er niet voor nodig? Wil een mens op zijn knieën komen, door de knieën gaan? Daarvoor is het onwederstandelijke werk van Gods geest noodzakelijk. En zal Gods geest die oude ik de doodsteek moeten geven? Want in die waarachtige bekering, gewerkt door Gods geest, komt daar toch ook die zelfverloochening, waarin de mens zijn eigen positie, zijn eigen plaats gaat verliezen. Dat kan ook niet anders. Want dan gaat die geest je ook leren wie je bent. Dan kom je erachter dat het niet veel goeds is. Dat je tot geen enkel geestelijk goed ding in staat bent. En dat je ook verstaat hoe verdorven je natuur is. En dat je altijd weer bij je boven komen, die zondige gedachten, die zondige neiging. En altijd weer geneigd bent om dat zondige pad in te slaan. En die oude ik, die moet de dood in. Maar in die vergaderzaal voert dat oude ik bij Caiaphas nog de boventoon. En het Sanhedrin accepteert, aanvaardt zijn advies. En ze verkiezen zichzelf boven hem die de Zoon van God en die het leven is. Maar dwars door dit duivelse plan heen wordt Gods raad gerealiseerd. Dat zien we in onze tweede gedachte. Eén voor allen. Want ze denken nou wel af te kunnen komen van de Heere Jezus. Maar dan maakt Johannes ons deelgenoot van iets wat ze op dat moment niet hebben geweten in die vergaderkamer. Het is aan Johannes bekendgemaakt door de Heilige Geest. Johannes maakt ons dan iets kenbaar van de verborgen raad en wil van God aangaande de verlossing van zondaren. Want God is aan het werk in die vergaderkamer. Caiaphas kan wel denken dat hij de regie in handen heeft. Laat ons hem ombrengen. Dan zijn we van hem af. De duivel zal het goedkeurend hebben aangehoord. Nog even en dan is Jezus van het toneel verdwenen. Maar in die woorden die Caiaphas spreekt, heeft de Heere ook zijn woord doen spreken. Ja, let op, Caiaphas is volledig verantwoordelijk. Caiaphas komt er zelf niet onschuldig onderuit. Maar net als Biliam in het Oude Testament wordt deze huichelaar, die onwaarachtige hoge priester, die wordt door de Heere ingeschakeld om te worden een profeet van de Allerhoogst. Onwetend, onbedoeld, onbewust spreekt hij de woorden van God. Moeten we goed in de gaten houden, en het staat er niet voor niks dat dat ook zo wordt genoemd. Caiaphas was de hoge priester. Wat hoorde nou allemaal bij de taak van een hoge priester? Er zijn veel dingen over te zeggen, dat laten we nu verder maar liggen. Maar in elk geval bij zijn taak hoort ook dat hij namens God spreekt tot het volk. Als het volk ergens mee zat, dan kwamen ze naar de hoge priester toe en die vroeg dan om raad aan God. En het antwoord dat hij dan kreeg, dat gaf hij dan ook vervolgens weer door aan het volk. En zo was die hoge priester dus eigenlijk het medium, het kanaal van God naar het volk. En dan klinken daar die woorden in die vergaderzaal. Dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaan. Wat een waarheid spreekt die Caiaphas hier onwetend uit. Een profetisch woord, zo maakt Johannes duidelijk. Vers 51. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfjaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Want dit is toch het centrale, het kardinale van het evangelie. Eén voor allen. Ik voor u, Jezus, in de plaats van zondaren. Daarmee wordt toch het plaatsbekledende, het plaatsvervangende, het borgtochtelijke verlossingswerk van de Heere Jezus Christus onder woorden gebracht. Jezus moest sterven. Nee, niet vanwege Caiaphas nuttigheidsbeginsel. Wel vanwege het rechtvaardigheidsbeginsel van de Allerhoogste God. Het moest. Het kon niet anders. Waarom niet? Opdat niet een geheel volk verloren gaat. Voelt u die ernst van die woorden? Opdat niet het gehele volk verloren gaat. Want wij allen begeven ons toch op die weg naar de eeuwige verlorenheid. We liggen van onszelf verloren en we zijn het waard om voor altijd verpletterd te worden onder dat oordeel van die rechter van hemel en aarde. Daar hebben we het allemaal naar gemaakt. Niemand van ons ook uitgezonderd. Wij moeten sterven omdat wij allen gezondigd hebben. En daar kan nou niemand van ons aan ontkomen. En er is geen weg van beneden naar omhoog. En er is geen mogelijkheid om ons daaruit onderuit te worstelen. Wij zijn zo diep gezonken in het moeras, in de modder van de ongerechtigheid, dat niets van onszelf ons redden kan. En er is geen enkele mogelijkheid van onze kant af dat wij zalig zouden kunnen worden. Begrijpt u die nood? En hebben we die woorden tot ons laten doordringen? Dat wij verloren mensen zijn. Geldt er van het kleinste kind. Zoals het net ook is beleden. Het kan alleen als er één is die voor het volk sterft. Als er één is die door God wordt aanvaard. Als er één is die door God wordt goedgekeurd. En weet u, die ene, die moet dan echt volmaakt zijn. Maar die moet ook echt mens zijn. En die mag ook geen enkel gebrek hebben. Die moet door de Vader ook goedgekeurd worden. Ja, die ene die moet dan wel het volkomen paaslam zijn. En die ene die moet dan voldoen aan al die eisen die Gods rechtvaardigheid stelt. In de stilte van de eeuwigheid klonk het uit Gods mond. Het is nuttig dat één mens sterft voor het volk. Wie zou dat zijn? Wie zou dat willen zijn? Toen stak de zoon zijn vinger op en zei: ik wil het zijn. Borg, middelaar, plaatsvervanger, zaligmaker. Hij heeft zich willen vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en de angsten van de hel. Hij wilde de schuld overnemen. Hij wilde de ongerechtigheden wegnemen. Ik voor u. Als dat ook al niet voorzegt in het profetenboek Jesaja, zoals u dat vanochtend ook hebt gehoord. Die om onze overtredingen is verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Want hij droeg de vloek die ons moest treffen. En hij onderging het oordeel dat wij moesten dragen. En hij ging de dood in die ons allen moest raken. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En u laat God de Heilige Geest, die hoge priester Caiaphas, profeteren van dat paaslam. Want het was altijd de taak van de hoge priester om het paaslam aan te wijzen. Op de grote verzoendag moest hij het offerlam aanwijzen dat geslacht zou worden. En Caiaphas is nou de laatste hoge priester van die schaduwachtige bedeling. En onwetend wijst hij het paaslam aan dat geslacht gaat worden. Wat de vrucht is van dat sterven van het paaslam, dat er een volk is dat niet verloren hoeft te gaan. Dat er een volk is dat de eeuwige dood niet zal sterven. En Johannes, en we kunnen er niet veel meer van zeggen, die zegt er nog iets bij in vers 52. Opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Kinderen Gods tot één zou vergaderen. Dan moeten we bedenken dat in de grondtekst voor het woord volk, wat in onze vertaling steeds met volk wordt vertaald, in het Grieks twee woorden staan. Waarvan we zouden kunnen zeggen, daarmee wordt zowel de Joden als ook de heidenen bedoeld. Dat het ook ziet op de heidenen, die nu nog vervreemd zijn van de ware godsdienst. Maar door het sterven van Jezus zullen ze allen bijeen vergaderd worden. Wat ook zichtbaar is geworden in het teken van het nieuwe verbond. De doop wat in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Doopbevel dat zich niet alleen maar richtte meer tot de Joden, maar ook tot de heidenen. Want het zal worden één kudde en één herder. Ze zullen allen rondom Jezus Christus worden samengebracht. Dan zien we dus ook de vernieuwende kracht die uitgaat van het offer van Christus. Hij zorgt ervoor dat mensen die op afstand van elkaar leefden, bij elkaar worden gebracht. Christus werkt helend. Hij werkt verbindend. Dat is toch ook een bemoediging. In een tijd van scheuring en scheiding. Door het offer van Christus, de kinderen van God, tot één worden samengebracht. Zo bevatten die woorden van Caiaphas een rijke profetie op het werk van Christus. Maar nog één vraag, wie verstaat dat nou? Wie ontvangt er de kracht nu vanuit? Wie ziet nou de waarde in deze woorden? Wie heeft wat aan die woorden die Caiaphas hier spreekt? Zijn toch zij die vastgelopen zijn met zichzelf. Die zichzelf als zo'n verlorene hebben leren kennen. Die beseffen dat zij de dood hebben verdiend. Voor hen is dit toch een evangeliewoord. Dat God zijn zoon heeft gegeven. Dat hij de dood wilde ingaan om zondaren te verzamelen uit de verstrooiing. En dat hij ze bij elkaar brengt, die door eigen schuld bij God vandaan zijn gegaan. Maar dan zien we de diepe tragiek die Johannes ons niet tekent, maar die we wel weten vanuit de geschiedenis. De leden van het Sanhedrin offeren Jezus op voor zichzelf in hun eigen positie. In het jaar 70... de tempel verbrand, de stad verwoest. En was het gedaan met hun positie, met hun plaats. Met het Joodse zelfbestuur. Ziet u wie Jezus prijsgeeft? Wie Jezus opgeeft, die verliest niet uiteindelijk alleen Jezus. Maar die verliest ook al het andere. En daarin ligt toch ook een geweldige klem en een grote waarschuwing. Wie Jezus opgeeft en Jezus verwerpt, zal uiteindelijk merken dat het einde van alles het verderf is. Caiaphas mag ons nog onwetend wijzen op dat volkomen paaslam, van het offer volkomen genoegzaam is, opdat zondaren de dood niet zullen vinden, maar het leven zullen vinden in de Heer Jezus Christus. En zo wordt hij ons nog aangewezen en aangeprezen. Dat paaslam dat zichzelf heeft gegeven in de plaats van zondaren, opdat zij zullen leven in en door hem. Dan wordt het toch wel de vraag voor ons. Wat doet u? Wat doe jij? Wat doe ik? Wat doen wij met deze Jezus? Aanvaardt u hem? Of verwerp je hem? Dat is toch de levensvraag in ons leven. Amen. En laten we de Heer danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote naam te danken, dat u ons vanmiddag meenam naar die vergaderkamer waar het Sanhedrin bijeenkwam, om ons te tonen hoe het vergaat met een mens die zichzelf op de benen houdt, die zijn eigen ik prefereert boven hem die heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. O, bewaar ons ervoor dat ons leven getekend wordt in die leden van het Sanhedrin, of in het leden van het volk, dat wel die tekenen hebben gezien die Jezus heeft gedaan, maar zich van hem hebben afgekeerd. We mogen u ook danken dat u ons meer gaf te zien. Onbedoeld en onwetend, Caiaphas toch werkelijk profetische woorden sprak. Dat we mochten zien en horen. Horen en zien, ook in het teken van de doop. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef toch dat onze oren, onze ogen, dat hebben gehoord en aanschouwd. En ons hart het mocht geloven. Opdat we in die Christus alles mogen vinden voor tijd en eeuwigheid. Gaat u met ons mee de week in. Gedenk de doopouders in het tot uitvoer brengen van hun jawoord. Wilt u hen uw zegen niet onthouden? Wilt u meegaan als de moeilijke wegen gegaan moeten worden? Als we in het bijzonder denken aan ook zuster Jannie de Vries Ras. Gedenkt u bij die ingrijpende operatie die daar wacht in het ziekenhuis in Groningen. Wilt u zo met een ieder van ons gaan? Waar we onze voetstap ook hebben te zetten. Wat er ook van ons wordt gevraagd. Behoed en bewaar ons voor de zonde. Bovenal voor een onverzoend sterven. En doe ons zien, op en leven uit dat offer wat Christus heeft gebracht tot volkomen verzoening, waardoor zondaren bijeen vergaderd worden, waardoor ze teruggeleid worden tot u, om gezamenlijk het lied van het Lam te zingen tot lof en prijs van uw grote naam. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen de 117e psalm. Loof, loof, den Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.